Lucas of Genesis 49. Simeon en Levi zijn altijd samen. Ze beramen niets dan geweld. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen, moedwillig verlammen ze stieren. Vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk en over Israël verspreiden. Lucas 2 vanaf vers 22. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heere hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Nu is het woord gezegd waarmee, o Heer, uw knecht wordt vrijgekocht in vrede. Mijn ogen zijn vervuld van het heil dat gij onthult en dat gij doet geschieden. Gij hebt het opgericht voor aller aangezicht, een schouwspel voor de tijden. Een licht is opgegaan, het zal de nacht verslaan en Israël verblijden. We gaan nu zingen, lied 159a.
31 december is eigenlijk helemaal niets. En dat klinkt misschien uit mijn mond een beetje mottig. Want kijk, het is geen zonnewende. Dan moet je echt op de 21ste december zitten. Dan kun je vieren dat het donker worden weer plaats maakt voor het licht worden. En dat is op zich denk ik, een mooi natuurfeest. Ja, 25 december, kerstfeest, dat is eigenlijk ook niks. Want naar alle waarschijnlijkheid is Jezus niet eens in de winter geboren. En 31 december, dat is alleen maar vanwege de Juliaanse kalender. En het is dat wij met z'n allen hebben gezegd dat er nu een nieuw jaar gaat beginnen. Dat we van 31 december iets aparts hebben gemaakt. Toch vind ik die humor, dat we dus eigenlijk nu helemaal niets vieren, vind ik wel leuk. Want dat betekent namelijk dat ik aan jullie kan vragen, vieren jullie elke dag zoals 31 december? Dan zullen zeggen, nee, ik heb niet altijd oliebollen. En dat vuurwerk, dat mag ook niet het hele jaar. Dat zal wel, maar op 1 januari neem je je voor om op 2 januari naar de sportschool te gaan om al die oliebollen kwijt te raken. En de volgende keer toch wat meer water bij de wijn te drinken, dan heb je ook niet zo'n hoofdpijn. Dus zo een jaar eindigen of elke dag eindigen, dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel dat je op 31 december even de tijd neemt om na te denken over hoe jij een dag afrondt. Gewoon willekeurig, welke dag dan ook. Dat maakt me niet uit. Dus in die zin vind ik het wel leuk dat 31 december helemaal niets voorstelt. We lezen met de kindernevendienst over dat Jezus in de tempel komt. Dat heeft wel een reden. De geboorte van Jezus, omdat daar bloed bij vrijkomt, bij de geboorte, maakt de moeder onrein. Zo werkt dat in die tijd. En dat is maar goed ook, want als ergens bloed bij komt, dan wil dat zeggen dat er ergens een wond is. En een wond kan infectie betekenen, enzovoort, enzovoort. Dus het is heel wijs van de Bijbel, dat de Bijbel zegt, zorg ervoor dat moeder de vrouw weer kan herstellen voordat ze andere dingen gaat doen. Betekende cultisch ook dat Maria niet in de tempel mocht komen, dan na zoveel dagen niet meer gebloed te hebben. Want de tempel is heilig, dus nou, dat was dan zo. Na de dagen van hun reiniging kwamen Jozef en Maria in de tempel om Jezus te doen met Jezus zoals de wet voorschrijft, hem God voor te stellen en een offer te brengen. Wat was daar nou de lol van? Nou, in Israël zei men, alles wat is, is door God gemaakt. En het eerstgeboren vee of het eerstgeboren kind, dat wat de baarmoeder opent, wat als het ware een stroom nieuw leven gaat brengen, is een teken van de Allerhoogste dat hij het leven voortzet. Dus dat eerste, die eerste jongen, dat eerste meisje, die moet je aan God geven. Daarmee geef je jouw toekomst aan God. Je zegt, de toekomst van mijn gezin, van mijn familie, van mijn naam in de tijd, van mijn zijn bij de Messias. Ik zie nu dat mijn naam mag blijven bestaan in deze eerstgeborene, dus die geef ik aan God. Daarom kom je met je eerstgeborene in de tempel. Maar je snapt ook wel dat al die priesters in de tempel niet al die eerstgeborenen kunnen gaan verzorgen. Dus wat deden ze? Ze brachten een offer aan God in plaats van de jongen, die twee tortelduiven waar Piet net over las. Ze brachten een offer in plaats van die jongen. Dan mochten ze de jongen mee levend naar huis nemen en in Gods naam voor hem zorgen. Dat noem je lossen. Daarom waren ze in de tempel. En dan gebeurt er iets heel aparts op het moment dat ze met Jezus dit ritueel gaan volbrengen. Er komt een man in de tempel en die heet Simeon. En daar ga ik je wat over vertellen. Het zal voor een deel jouw idee over Simeon veranderen. Want ik ga ervan uit dat jullie allemaal denken dat Simeon een oude man was. Ja? Nee? Klopt dat ongeveer? Sommigen doen dit, meesten doen dat. Dat staat er namelijk niet. En ik zou willen dat je nauwkeurig leest wat er wel staat. Maar daar komen we zo meteen op terug. Eerst zijn naam. Zijn naam Simeon heeft een nare klank in Israël. Net als de naam Levi. Dat waren twee broers, zonen van Jacob. Levi kennen we omdat Levi geen eigen plek in Israël kreeg, behalve de dienst in de tempel, de Levieten. Dus eigenlijk had God tegen Levi, de stam Levi, gezegd: jij krijgt geen bezit in het land. Je mag niet wortelen in deze aarde. Maar voor jou is de dienst van de verzoening. Dus jij brengt mensen als het ware bij God. Dat is Levi. Maar Simeon valt onder dezelfde vloek, zou je bijna zeggen. Wil je nog eens, zeg maar, de Bijbel erbij pakken? En Genesis 49 erbij pakken. Dat is op het sterfbed van Jacob, van vader Jacob. En hij geeft aan zijn zoons een zegen mee. En in die zegen vertelt hij wat hun toekomst zal zijn. Dus welk deel van Israël, Jacob, die zoons zullen krijgen. We hebben het niet helemaal gelezen, alleen de versen 5 tot en met 7. En daar staat dan: Simeon en Levi zijn altijd samen. Zij beramen niets dan geweld. Jullie weten misschien niet waar dat vandaan komt, maar Simeon en Levi hadden een plan bedacht wat aan een complete mannelijke bevolking van een stad het leven had gekost. Dat was een gruwelijke rotstreek van deze jongens geweest. Nog in de naam van God ook, maar ze hadden al wat mannelijk was van een hele stad uitgemoord. Met een heel slim, maar ook rot plan. Dus dat bedoelt Jacob. Simeon en Levi zijn altijd samen, zij beramen niets dan geweld. En dan zegt Jacob, moet je voorstellen, de zegen van jouw vader. Ik wil niet deelnemen aan hun beraad. Op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn. In woede ontstoken doden zij mannen. Moedwillig verlammen zij stieren. Snijden de pezen van de stieren door. Vervloekt zij hun grimmige woede. Vervloekt hun ontembare razernij. Ik zal hen verstrooien over Jacobs volk. Hen over Israël verspreiden. Met andere woorden, jouw vader heeft van jou gezegd: ik wil niets met jou te maken hebben. Ik wil jou als het ware niet tegenkomen in jouw beraad. En Simeon en Levi hadden hun hele leven lang, eeuwenlang, en bij Levi kon je het duidelijk zien, want die had de dienst in de tempel, daar doden ze stieren, maar dan wel in de dienst van de verzoening. Maar Simeon had niets. En die last drukt op Simeon. Nou zul je misschien zeggen, maar die Simeon in de tempel hoeft toch niet per se een Simeoniet te zijn geweest. Dat is waar. Dat klopt. Maar de woorden zijn hetzelfde. Want deze Simeon had van God een last gekregen, staat er letterlijk. Als je het vertaalt naar het Oude Testament. Oké. Pak Lucas 2 erbij, dan zul je het met mij meemaken. Er staat namelijk in Lucas 2, vers 25... er woonde in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken en de Heilige Geest rustte op hem. En dan staat er vertaald in de NBV: het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Dat woordje openbaren, afgezet tegen het Oude Testament, wil eigenlijk zeggen: hij heeft een last van God gekregen. En je kunt je dat voorstellen. Simeon, zijn naam betekent verwachting. Niets anders dan dat. Hij leeft continu in verwachting. En mensen die al jaren op iets wachten, die weten hoe verlammend dat kan zijn. Bijvoorbeeld spreek ik iemand die tegen de 40 is en nooit een relatie heeft gehad en maar hoopt op een goede partner. Dat hoopt hij al jaren, vanaf dat zijn vrienden vrouwen kregen en kinderen en weet ik wat allemaal. Hij wacht maar en hij wacht maar en hij wacht maar. Simeon wacht. Dat is de last die hij van God heeft gekregen. Dat is niet een belofte alleen maar. Simeon, jij zult de verlosser zien voordat je sterft. Daarom denken wij dat hij oud is, maar dat hoeft helemaal niet. Hij kan ook 16 zijn geweest. Want als 16-jarige kun je ook wachten. Wachten op eindelijk een keer slagen voor wiskunde. Wachten op eindelijk een keer een leuke meid of een leuke jongen die het met jou ziet zitten. Dat kun je als 16-jarige kun je al compleet uitgerangeerd voelen en maar verwachten. En maar verwachten. Dus Simeon was niet per se oud. Hij werd verteerd bijna door de verwachting. Daarom heet het in het Oude Testament ook, er is een last op hem gelegd. En die last is nu een dubbele. Aan de ene kant de last van Simeon. Ik wil niets met je te maken hebben in Israël. En aan de andere kant de last. Simeon, jij zult de verlossing zien voordat jij sterft. En deze man, staat er, woonde in Jeruzalem en was vroom. En het aparte was dat deze man door de geest in de tempel kwam. Oh ja, hij verwachtte de vertroosting van Israël. Daar moet ik ook nog wat bij zeggen. Want vertroosting, dat klinkt bij ons een beetje als, kom maar. Het komt wel goed, jongen. Kom er maar bij. Maar letterlijk staat er dat hij het erbij roepen van Israël verwachtte. Erbij roepen kan ook vermanen zijn. Kom jij eens even hier? Of kom maar even hier. Dat is allebei erbij roepen. Hij verwachtte dat God Israël weer tot de les zou brengen. Er weer bij zou gaan betrekken. Dat ze niet meer verloren zouden zijn in de tijd. En hij komt in de tempel. Door Gods geest. En je weet hoe het met Gods geest is. Als jij zelf geleid wordt door Gods geest, merk jij ook dat er iets met dat kind is waar de geest van God op rust. En hij loopt op Jozef en Maria toe, legt dat kind, staat er heel mooi in het Grieks, in zijn elleboog. Dus niet neemt het in zijn armen, maar legt het zo in zijn elleboog. Dus je ziet die man staan, 16, 25, 34, 87, we weten het niet. Je ziet die man staan, maar dan zegt hij iets ongelooflijks. En dat is, kun jij je verzoenen met 2023. Want, vers 27, gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind naar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk was, nam hij het in zijn armen, loofde God met de woorden, krijg je het? Nu laat u Heer uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Ze zeggen, die woorden kennen je wel, maar het woord wat er staat voor Heer komt ook uit het Oude Testament. Dat is niet de godsnaam, niet ik ben er of ik zal er zijn. Nee, daar staat het woordje despoot. Bij ons klinkt dat wat negatief, maar in het Hebreeuws, Aramees, Grieks klinkt het als gebieder. Klinkt als gebieder. En een slaaf klinkt bij ons heel slaafs. Maar in het Hebreeuws, Aramees, Grieks klinkt het als gehoorzamer. Dus Simeon die zet hier de verhouding tussen God en hemzelf vanuit zijn eigen beleving weer. Heer, u gebiedt, ik doe. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar het is de reden waarom veel mensen bij God afhaken. Zij willen niet doen wat God zegt. Simeon wel, want in vers 25 wordt gezegd, hij was een rechtvaardig en vroom man. Hij heeft dus een verhouding tot God. Ik doe het omdat u het zegt. Dat is dus niet de slaaf die wij kennen. Het is ook niet de dictator die wij kennen. Maar het tekent wel de verhouding. En die verhouding tussen het ik en God. Ja, ik moet wel, want God wil. Dat, die verhouding, die heeft hij ervaren als onvrij. Want hij zegt in vers 29... Nu laat u Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan. En dat is echt een gebaar van... Ga maar. Ga maar. Het is goed zo. Je bent vrij. Ik noem je niet meer knecht. Ik zet je niet meer onder de dwang. Ik hou je niet meer klem in een verwachting die misschien nooit komt in jouw beleving. Ik laat je vrij. Ga maar. Het is goed zo. Dus deze Simeon, die zijn hele leven, 16, 25, 34, weet ik veel, onder de last van die verwachting heeft geleefd, komt bij Jezus en zegt, nu ben ik vrij. Mijn vraag aan jullie. Durf je je te verzoenen met 2023? Zoals Simeon zich verzoent met zijn bestaan. Hij zegt niet, het was goed of het was fout. Misschien als je met hem op de koffie zit, dat die dingen zal... Toen, jongen, oh, toen was ik zo boos op God. Toen was ik zo kwaad. Maar ja, toen een paar maanden later had ik ook wel weer vrede gevonden. Maar nu ben ik vrij. En wat is nou die vrijheid? Nou, die vrijheid, die zit hem in dat kind. En wij kunnen het 100.000 keer tegen elkaar zeggen en het misschien nog niet eens beseffen, maar hij geeft zijn leven aan dit kind. Zoals God dit kind aan hem geeft. Kennen jullie het gebaar van de zondebok? Dat de hoge priester zijn hand op de bok moest leggen en symbolisch alle zonden van het volk op de kop van de zondebok legde. En als hij zijn hand ervan afhaalde, kreeg dat beest een schop in zijn ballen en moest hij de woestijn in. Hij nam alle zonden van het volk mee. Als er nu achter de priester nog twee mensen zouden zijn die met elkaar zouden gaan afrekenen, dan zou de priester zeggen, jullie hebben het niet begrepen. Jullie hebben niet begrepen wat verzoening is. Jezus is hier de zondebok. Ik heb het al zo vaak gezegd, geef hem de schuld maar. Maar Peter, hij heeft toch niet de schuld van het feit dat mijn huwelijk is stuk gegaan? Hij heeft toch niet de schuld van mijn chagrijn of mijn teveel drinken? Hij heeft toch niet, dat heb ik toch allemaal zelf gedaan? Ja, ja, maar jij komt daar niet af. Jij komt daar niet uit. Jij gaat dat niet oplossen. Vandaar de vraag, durf jij te leven in de verzoening met 2023? Verzoening wil niet zeggen dat jij gaat zeggen dat nu alles goed is. Bijvoorbeeld, ik heb genoeg mensen gekend op hun sterfbed. En wat kom je tegen als ze horen dat ze gaan sterven? Is niet waar, ontkenning. Boosheid, waarom moet mij dat overkomen? Berusting, weet ik, je komt allemaal tegen. Maar uiteindelijk ook, wat God geeft, dat hoop ik echt, verzoening. Het is goed zo. Ik laat mijn leven hierachter en ik ga naar de Heer toe. Dat is verzoening. Daarmee zeg je niet dat alles goed was, maar je zegt, het ligt nu in de handen van God. En dat is wat Simeon doet bij dat kind Jezus. Hij legt zijn geschiedenis, zijn vloek, zijn verwachting, zijn leven legt hij op dat kind Jezus. De last waaronder God hem gebukt liet gaan, legt hij daar neer. En waarom? Vers 30. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. En dat kan die zien door het kind in zijn armen. Dat is de ene kant. Verzoend met 2023. En ik daag je uit om je jaar bij God neer te leggen en in Christus Jezus te laten rusten onder de mantel van zijn liefde. Maar nu draaien we ons om, want er gebeurt nog iets. Er komt een vrouw de tempel in. Hanna. Wie van jullie weet wat Hanna betekent? Jos, je mag niks zeggen. Wie van jullie weet wat Hanna betekent?
Gods genade.
Ja. Genade, gewoon genade. De godsnaam zit er niet in, gewoon genade. Je hebt helemaal gelijk. Ja, God is genadig, genade. Hanna komt de tempel in, de dochter van Fanuel. Ga ik even niet op in, is weer een apart verhaal, wordt te veel. Maar er wordt van deze dame iets gezegd. Namelijk dat ze vanaf haar huwbare leeftijd, 14 jaar, 7 jaar met een man heeft geleefd en dat ze nu 84 is. Nou, pak hem even. Huwbare leeftijd is 2 keer 7. 1 keer 7 met haar man is ze 21. Haar man is overleden, ze werd weduwe. En tot haar 84ste, 7 keer 12, of 12 keer 7, woont ze in de tempel in vasten en bidden. Er is iets aan de hand met deze vrouw. Ze heet genade en ze heeft 12 keer 7 jaar in vasten en bidden geleefd. Nou, dat moet jullie wat zeggen. 12, de stammen van Israël. 7, de volheid van God. 12 keer 7, 84. Zij heeft in een complete volheid van God in bidden en vasten geleefd. Kun je zeggen, is dat ook een last? Nee, zo wordt het niet genoemd. Zo wordt het niet genoemd. Er wordt ook niet verteld dat zij verlost wordt. Maar er wordt wel verteld dat zij dat leven heeft geleid. Zij heeft dus heel dicht bij God in de tempel voor Israël volledige tijden gebeden. Zij is dus compleet genade. Datgene wat God gaat doen is alleen maar omdat er iemand is die continu in volheid voor alle mensen bij God heeft gebeden. 12 keer 7 jaar vasten en bidden bij God. De enige reden waarom God opnieuw begint in Christus Jezus is omdat er mensen zijn die 12 keer 7 jaar bidden voor de vertroosting van Israël. Er is iemand, lieve broer, lieve zus, die 12 keer 7 maal voor jou bidt om een nieuw begin. Dan kun je zeggen, op aarde waren dat misschien je ouders of je vrienden of de kerk. Maar wij weten dat Jezus ook onze voorspraak in de hemel wordt genoemd. Dat wil zeggen dat Jezus, dat kind in de armen van Simeon, continu en volledig voor jou bidt. Dus het is niet alleen maar dat hij bedekt wat achter je is, dat hij aan je vraagt, laat dat rusten in mijn verzoening. Laat dat rusten in mijn vergeving. En begin opnieuw. Dan vraagt hij niet aan jou. En maak er nou toch verdikke me eens een keer een goed jaar van. Zuip nou eens niet een keer zoveel. Eet niet zoveel oliebollen, want die sportscholen die worden schatrijk. Dat doet hij niet. Hij kijkt on your behalf. Vanwege jou. Kijkt hij continu God aan. Getal 7. Voor iedereen het getal 12. En hij zegt tegen God, geef hem haar een nieuw begin. 1 januari 2024. Als wij het voor onszelf zouden zeggen, God geeft mij een nieuw begin. In Christus Jezus. Alles is volbracht. We mogen hem volledig onze schuld geven. Wij worden volledig bevrijd van de last waarmee we schuld hadden tegenover God. En Christus is ons nieuwe begin. Dan kunnen wij voor onszelf zeggen, prijs de Heer. Maar één stap verder, want dan zou ik je willen vragen om nog eens mee te lezen over wat er van die profetes wordt gezegd, vanaf vers 36. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. En Aser betekent vroom. Ze was hoogbejaard vanaf haar huwbare leeftijd. Had ze 7 jaar met haar man geleefd. Ze was nu al 84 jaar. Daar staat 84 jaar weduwe. Ze was weduwe 84 jaar, staat er. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Allen. Ook de mensen die jou hebben pijn gedaan dit jaar. Waar jij misschien met boosheid het jaar verlaat. Ook daarvoor wordt gebeden. En ook van hen, zegt de Bijbel. Christus doet verzoening over hen. Begin alsjeblieft opnieuw. En niet in een overspannen goede wensen waterval. Morgen zal ik het allemaal beter doen. Maar wel in het belijden van God. Hij is ons begin. Bij hem elke dag ontvangen wij een nieuwe dag. Zie je waarom ik begon met eigenlijk is 31 december onzin. Het is een dag als alle anderen. Het komt van een Juliaanse kalender. Heeft ook niets met de natuur te maken. Heeft niets met de religie te maken. Heeft eigenlijk alleen maar te maken met jouw dag. Elke avond. Pak de deken die Jezus Christus heet in geloof vast. Loop achteruit je dag over. En leg Christus in verzoening neer over jouw dag. En als je 's morgens opstaat, beleid God. Want dat is het woord wat er letterlijk staat bij Hanna. Zij beleed God. Niet van kijk eens hoe goed ik kan bidden. Nee, zij beleed God, staat er. Beleid God aan het begin van een nieuwe dag. En wat wil dat zeggen? Dat je de dag ontvangt als een gave uit Gods hand. En weet, ik ben vrij in Christus Jezus. Hij pleit voor mij. En komt er weer een avond aan deze dag, dan zal ik in zijn naam de dag weer bedekken. En zal ik opstaan in een nieuwe dag. Dat is geloof op de grens van oud en nieuw. Doe dat elke dag en je zult leven. Amen.